Broeders en zusters.
Doet hij het? Ja?
Ik wil met u lezen uit de brief van Johannes, zoals al gezegd is vanmorgen door mijn broer. 1 Johannes 2, vers 12 tot en met vers 17. Dat is onze kerntekst. Maar ik wil met u lezen vanaf vers 7. 1 Johannes 2, vers 7 tot en met vers 17. En Johannes 2, vers 7 tot en met vers 17. En dan staat het volgende. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. En dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. En toch schrijf ik u een nieuw gebod dat waar is in hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Nu komen we aan bij onze tekst, vers 12. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. En u de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing vanmorgen. Nou, jongens en meisjes, ik wil beginnen vanmorgen met een voorbeeld voor jullie. Als je naar de basisschool gaat, ja, dan moet je daar naartoe gebracht worden. En als je heel dicht bij school woont, ja, dan kun je misschien wel lopend naar school. En als de school iets verder is, ja, dan moet je met de fiets naar school toe. En als je nog wat jonger bent, dan brengen papa en mama je weg. Allereerst mag je achter op de fiets en wat later, als je misschien in groep 2 of 3 zit of groep 4, dan mag je zelf gaan fietsen. En allereerst leren ze je hoe je moet fietsen. En de tweede leren ze je waar je voor uit moet kijken. Waar je op moet letten, waar de gevaren zitten. Je moet stoppen voor het rode licht. Je moet stoppen bij de haaientanden. Soms moet je ook iemand anders voorrang geven. En nou besef ik ook dat er wat mensen zijn in het buitengebied. Er kan af en toe een trekker voorbij komen. Ja, en dan moet je de kant in. Ook dat soort dingen horen er allemaal bij. Maar als je wat groter bent en je fietst naar school, ja, dan komt er toch een keer een dag dat je alleen naar school wil fietsen. En papa en mama die vinden dat goed. En nog een paar keer leggen ze goed uit waar je op moet letten. Dus je begint aan je eerste fietstocht, helemaal alleen. En denk je, ik ga het nu helemaal met mijn ogen dicht doen, want je weet toch hoe het moet. Nee toch, zo is het toch niet? Hoor ik nou iemand je wel zeggen? Nee. Nee, want iedere keer als je naar school fietst, zijn er weer andere gevaren. Iedere keer is de situatie anders. Dus iedere dag moet je opletten hoe je fietst. Ook al weet je hoe je moet fietsen, en ook al weet je de gevaren op de weg. En dat wil ik ook vanmorgen met jullie bespreken. En daar heeft Johannes het ook hier over, in dit gedeelte, in vers 12 tot en met vers 17. En hij zegt tegen heel de gemeente dat ze iedere dag uit moeten kijken voor de gevaren die er zijn op de weg. Als je wandelt met de Heer Jezus. Dus dit voorbeeld moet je deze preek maar goed in gedachten houden. Afgesproken? Gemeente, broeders en zusters, de vorige keer toen ik hier mocht voorgaan, toen heb ik gepreekt over de versen 7 tot en met vers 11. En hier ging het over de broeder- en de zusterliefde binnen de gemeente. Binnen de kring van gelovigen die gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus. En Johannes die wint er bepaald geen doekjes om door in vers 11 te schrijven. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. Omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ofwel, als je je broeder of je zuster haat, dan ben je niet alleen in de duisternis. Nee, je wandelt ook in de duisternis. En je doen en laten worden niet bepaald vanuit de vader, maar vanuit de boze. En eigenlijk moet je daar vers 12 gelijk achteraan lezen. Johannes die heeft hier net een gevoelige les in vers 7 tot en met vers 11 over de liefde gegeven. En hij is zo met zijn geestelijke kinderen gemoeid dat hij niet wil dat ze opnieuw in de strik van de dwaalleer terechtkomen. Dat ze niet opnieuw in de zonde vallen. En daarom schrijft hij in vers 12, ik schrijf u, lieve kinderen. En wil Johannes hiermee zeggen, dit is het doel van mijn brief. De zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. De zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Moeten we eens indenken. Het is niet niks dat al uw zonden zijn vergeven en weggedaan. Het is niet zomaar dat u vergeven bent. Er is een dure prijs voor betaald. En wel door het bloed van Gods Zoon, Jezus Christus. Hij is het die zijn leven gaf voor u en voor jou en voor mij. En dat alles is omwille van zijn naam. Hem komt de glorie toe in mijn leven. En hem komt de glorie toe in uw en in jouw leven. Paulus heeft het in de Romeinenbrief over de rechtvaardiging door het geloof. En dit is wat er met de mens moet gebeuren als hij rechtvaardig voor God wil staan. Rechtvaardiging zegt iets over het doen van God. Maar vergeving zegt veel meer over zijn wezen. Het zondeprobleem is ons probleem. Maar de vergeving is iets wat ons wordt toegesproken omwille van zijn naam. En daarom hamert Johannes er hier op dat we er niet te gering mee om moeten gaan. Want heel Gods wezen is ermee gemoeid. En in de tijd waarin de Bijbel werd geschreven, had een naam een veel diepere betekenis als vandaag de dag in onze westerse wereld. Iemands naam zei niet alleen wie hij of zij was, maar wie hij is. En daarom zijn we vergeven omwille van zijn naam. En dit omvat zowel Jezus als de Vader. En dit omvat zijn heerlijkheid, wat in zijn naam tot uiting komt. En Johannes gaat door met zijn lofzang voor de gelovigen. In vers 13 en vers 14, en dat wil ik met u lezen. Vers 13, ik schrijf u vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. En u de boze hebt overwonnen. Misschien is het goed om thuis deze brief gewoon een keer gewoon helemaal door te lezen. Het is zo'n heerlijke brief. Maar als je deze brief ook doorleest, dan zul je zien dat het refrein van Johannes iedere keer is: ik schrijf u, lieve kinderen. En daarom denk ik dat Johannes in vers 13 en 14 twee groepen aanspreekt. En in eerste instantie, als je vers 13 leest, lijkt het erop alsof hij drie groepen aanspreekt. Maar in vers 13b schrijft hij wederom aan het einde datgene wat we vaker tegenkomen. Ik schrijf u, kinderen. En daarom mogen we ervan uitgaan dat de twee keer dat hij dit schrijft, hij de hele gemeente bedoelt en dat hij hen aanspreekt als geliefde kinderen. Dus Johannes onderscheidt binnen de gemeente slechts twee groepen. De vaders en de jonge mannen. En in andere vertalingen staat jongelingen of zonen. En ik denk zelf, en ook na het lezen van andere commentaren, dat Johannes hiermee wijst op de geestelijke leeftijd. Vaders zijn mensen die al lang geloven en een stabiel geestelijk leven hebben gevormd in relatie met de Vader. Ja, dit zijn mensen die een leven van geloof achter zich hebben. En de jonge mannen daarentegen, die zijn pas tot bekering gekomen. Ze hebben kort geleden hun hart en leven toevertrouwd aan de Heer Jezus, toen ze tot bekering en geloof kwamen in Hem. Het gaat hier in vers 13 en 14 dus niet om leeftijd, maar om geestelijke leeftijd. En zoals u misschien al is opgevallen, spreekt Johannes de vaders en de jonge mannen aan op een bijzondere manier. Eerst doet hij dat twee keer in vers 13. Ik schrijf u. En vervolgens twee keer in vers 14. Ik heb u geschreven. En dat doet hij met vrijwel dezelfde inhoud. En wat moet dat nu betekenen? Wat wil Johannes hier nu mee zeggen? Het is inderdaad opvallend. Maar dat is nu juist de bedoeling, broeder en zuster. Want als Johannes hier de voorrechten van de gelovigen en de overwinning in Christus opschrijft, dan wil hij maar één ding, dat dit blijft hangen. Dit zijn fundamentele zaken die in je geheugen, maar wat nog belangrijker is, in je hart gegrift moeten staan en wat je eigen moet worden. Ofwel, dit is niet iets van je leven, maar dit is je leven geworden. Niet iets, maar alles. En als Johannes hier schrijft over de vaders, dat ze hem kennen die er vanaf het begin is, dan wordt hier een doorleefd kennen uit ervaring mee bedoeld. En we weten inmiddels vanuit de dwaling van de gnostiek, die in die tijd op gang kwam, dat het bij deze mensen ging om een geheime, hogere kennis, die alleen voor bepaalde mensen bedoeld waren. En deze vorm van leven, deze vorm van aanbidden, dat ging gepaard met grove immoraliteit. En daarom diept Johannes het kennen van God dieper uit, omdat kennis in die tijd een negatieve klank had gekregen. Maar het dieper leren kennen wat Johannes hier bedoelt, komt alleen tot stand uit een langdurige en een intense levenswandel met de Vader. Hoe meer ik met hem omga, hoe intenser, hoe beter mijn relatie wordt met hem. Maar het woord vaders heeft ook een dieper element in zich. Het betreft de zorg voor anderen. Ze zijn voorbeelden voor anderen. En van de geestelijke vaders in de gemeente mag dan ook worden verwacht dat ze anderen kunnen voorgaan in het volgen van een leven in afhankelijkheid met de Heer Jezus. Hij is er vanaf het begin, zoals vers 13a en 14a zeggen. Dat vinden we ook in Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het gaat daar om de Heer Jezus. Het gaat daar om het vlees geworden woord van God. Het gaat daar om uw heiland. En weet u wat ik zo heerlijk vind? God laat zich kennen door zijn Zoon Jezus. We hebben niet te maken met een dode God die gevoelloos is. Nee, hij maakt zich aan u en aan jou bekend. Hij laat zien wie hij is door zijn woord en door zijn geest. En dat maakt hij heel concreet door te laten zien dat hij stierf aan het kruis op de heuvel Golgotha. Voor u en voor mij. En broeders en zusters, het woord kennis in de Bijbel niet iets oppervlakkigs. Nee, het is dat je met hem mag omgaan. Net zoals een vrouw en een man met elkaar mogen omgaan in het huwelijk. Hij wil in je wonen. Je mag met hem leven. Wat een immens voorrecht is dat. En nadat Johannes hier de geestelijke vaders, maar ook de moeders, heeft aangesproken, spreekt de apostel de jonge mannen aan. Zij die in leeftijd, maar ook in geloof jonger zijn. En Johannes die schrijft hier dat ze de boze hebben overwonnen. En het is niet zo opgeschreven dat de jonge mannen de overwinning nog moeten behalen. Nee, de overwinning is in Christus reeds behaald. En ze mogen en ze kunnen als overwinnaars leven. Omdat ze stand hebben gehouden in de strijd tegen de dwaalleraars die beïnvloed worden vanuit de boze. En dit geldt trouwens voor iedere gelovige die is toegevoegd in het lichaam van Christus. Of je nu meer geestelijk gegroeid bent of dat je nog meer aan het begin staat. Maar de geestelijke strijd, maar de geestelijke overwinning is behaald. Maar de jonge mannen verkeren nog wel in een fase waarin ze moeten strijden tegen de boze. En daar wordt niet alleen de duivel mee bedoeld. Maar wel allen die onder zijn invloed staan. Denk bijvoorbeeld aan de dwaalleraars, vers 19. Denk aan de wereld in vers 15, waar we het straks nog over zullen hebben. En ook aan de begeerte in vers 16. En in vers 14 geeft Johannes nog de toevoeging dat de jonge mannen sterk zijn. En dat het woord van God in hen blijft. En dit is een bewijs van dat ze de boze hebben overwonnen en dat ze sterk zijn in hem. En daarom, broeders en zusters, ligt onze kracht in het woord van God. Door in hem te zijn. Hoe worden zonden, hoe worden begeerten overwonnen? Door in hem te zijn. En door bovendien thuis te zijn in zijn woord, de Bijbel. En nu een vraag aan u. In welke positie bevindt u zich? Bent u nu een geestelijke man of vrouw? Of bent u nog een jonge man of vrouw? Het kan misschien een beetje apart of egoïstisch overkomen om deze vraag nu aan jezelf te stellen. Maar ik denk wel dat het goed is om dat te doen. Waar je staat. Kijk eens terug naar het afgelopen jaar. Ben je gegroeid in geloof? Is je relatie met hem intenser en meer geworden? Want God wil niets liever dat we leven als een volwassen man en vrouw. En dat we wandelen in het volle licht van Gods genade en niet in de duisternis. En begrijp me goed dat als je tot de conclusie komt dat je nog een geestelijke jonge man of vrouw bent, dat dit geen schande is. Het is niet erg. Maar ik hoop wel dat het jou beweegt tot meer navolging van de Heer Jezus. En dat het... Ja, en dat je een stabiel geestelijk leven leidt. En dat je niet heen en weer wordt geslingerd door allerlei wind van leer. En daarom schrijft Petrus ook in 2 Petrus 3 vers 18. Dat is één bladzij terug. Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Groei in hem. Dat is onze opdracht. En als je nu zo vers 12, 13 en 14 leest. Dan is Johannes vol lof over de gemeente. En dat is ook zeker iets waar je verblijd over mag wezen. Als je ziet dat broeders en zusters groeien in het geloof. En dat het woord steeds vaster wordt in hun leven. En dat ziet Johannes ook. En daarom wil hij hen bemoedigen in het geloof om door te gaan in de strijd in het leven met Jezus. En deze vertaalslag wil ik ook maken naar onze gemeente. Als oudsten zijn we ook blij als we zien dat broeders en zusters groeien in het geloof. En dat merk je in de gesprekken die je met hen mag hebben. Dat merk je in hun gebed. En dan zijn we ook dankbaar dat door het gepredikte woord, de omgang met Christus en de omgang met elkaar, dat we meer geworteld worden in hem. Maar, één grote maar. Johannes waarschuwt direct na de positieve beschrijving ook voor een gevaar. En ik denk ook dat het goed is om met jullie te delen. Jongens en meisjes, denk nog even terug aan het voorbeeld. Je kan fietsen. Je weet de regels. Maar je kan nog niet met je ogen dicht fietsen. Iedere dag moet je opletten wat er gebeurt, ook in het verkeer. Dus kijk uit. Goed op weg zijn betekent nog niet dat je ook verzekerd bent van het einddoel. Want onderweg zijn nog veel gevaren die op de weg, die op de loer liggen. Want, zegt Johannes ineens in vers 15, heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Het woordje wereld zien we drie keer terugkomen in dit vers. Maar deze waarschuwing doelt niet op de wereld als schepping of de mensenwereld waarnaar juist Gods liefde uitgaat. Want in zijn evangelie in Johannes 3 vers 16, daar schrijft Johannes, want al zo lief heeft God de wereld gehad. En ook in zijn brief in hoofdstuk 2 vers 2, daar schrijft hij, en hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Maar hier in vers 15 wordt de wereld bedoeld die zich van God afkeert. De wereld die hij niet wil kennen en die wordt aangevoerd vanuit Satan. En de wereld heeft in vers 15 dus een negatieve klank. Over deze wereld heeft Johannes het. En hij is heel stellig. Heb de wereld van Satan niet lief. En dit wordt straks verder uitgewerkt in vers 16. Maar over het liefhebben zoals hier wordt gesproken, wordt niet de liefde bedoeld die Johannes aanhaalt in hoofdstuk 2 vers 10. En daar staat, wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Daar gaat het over de agape liefde. De zichzelf gevende liefde die de ander op het oog heeft en die de ander wil opbouwen. Maar hier in vers 15 wordt een liefde genoemd die op zoek is naar eigen plezier. Los van God en alleen maar op zoek naar eigen belang. En dit zondige systeem waarvan Satan de aanvoerder is, wil niets liever dan ons leven met de Heer ernstig verstoren. En het liefst wil hij dat vernietigen. Hij wil door deze boze wereld invloed op ons uitoefenen, zodat we weer egoïstisch voor onszelf gaan leven. Ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. Daarom schrijft Johannes hier voor heel de gemeente. Je bent goed op weg. Maar kijk uit, heb de wereld niet lief. Dit zegt hij voor de pasbekeerden, tegen de jonge mannen en vrouwen. Maar dit zegt hij ook tegen de geestelijke vaders en moeders. Zij die al langer wandelen met de Heer. En tegen de jonge mannen en vrouwen is het logisch dat hij dit noemt. Ze zijn net op bekering gekomen en ze moeten nog groeien in het geloof en vastere wortelen in het woord. Maar ook juist voor de geestelijke vaders en moeders is het van belang dat hij dit noemt en is het ook zijn oproep voor dagelijkse navolging. Er is in dit leven geen gearriveerdheid, totdat we straks werkelijk boven zijn. Want hoe makkelijk komt de duivel met zijn verleidingen? En dan ook iedere keer als volwassenen, als volwassen gelovigen, moeten we iedere keer weer de kracht en de leiding van zijn geest ontvangen om te strijden tegen de zonde en tegen de begeerte van de wereld. Want, zegt Johannes hier in het eind van vers 15, als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Duidelijker dan zwart of wit kan het hier niet. En net als in vers 11, waarin Johannes zo duidelijk aangeeft dat als je je broeder haat, dan bevind je je in de duisternis, maar dat niet alleen, je wandelt in de duisternis. Ook hier wordt scherp en helder de grens getrokken wie hem werkelijk toebehoren en wie niet. Maar vraag je je af, wat houden de verleidingen van de wereld nu in? Hoe zie ik dat nu in mijn leven? Nou, laten we gaan kijken naar wat vers 16 zegt. Het staat in vers 16 omschreven. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En Johannes onderscheidt de wereld, zoals we hebben gelezen in vers 15, in drie aspecten. 1. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en 3. De hoogmoed van het leven. En wat hij ermee wil benadrukken is dat deze begeerten niet zijn vanuit de Vader, maar vanuit de wereld. Vanuit de invloedssfeer, vanuit de duivel. Want als Johannes hier spreekt over de begeerte van het vlees, de begeerte van het lichaam, dan denken we meteen aan erotische of pornografische lusten. Maar eigenlijk bedoelt hij dat het een begeerte is, zodat ik maar aan mijn bevrediging kom. Als ik maar aan mijn trekken kom. Maar het kan ook onze drang zijn naar de drank, naar te veel eten. Te veel en ongezond eten kan ook ons van God afhouden. Denk aan een baan of een bepaalde functie die je koste wat kost wil hebben en waar je al je zinnen op zet. De begeerte van het vlees, zoals Johannes hier omschrijft, dat is een manier van leven. Namelijk dat je gericht bent op jezelf en onafhankelijk van God. 2. De begeerte van de ogen. Door het zien met onze ogen worden materiële en seksuele begeerten opgewekt. Ze zijn als het ware het instrument waardoor deze begeerten in gang worden gezet. Mannen onder ons, Jezus zegt zelf in Matthäus 5, vers 28, dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, al in zijn hart overspel heeft gepleegd. Onze ogen en ons hart zijn nauw met elkaar verbonden. Hoe kijken wij naar de vrouw van een ander? Hoe zijn onze ogen gericht? En de vrouwen onder ons, hoe verleidelijk is dat om te kijken naar wat de ander aan heeft? Dat wil ik ook. Hoe verleidelijk is het om te kijken naar de zegeningen van de ander en om je eigen zegeningen te vergeten? 3. De hoogmoed van het leven. En dit is wat we menen bereikt te hebben in ons leven. Daar kunnen we mee pronken en dat brengt zelfgenoegzame trots met zich mee. Wat leidt tot een verkeerde gerichtheid van ons hart. Oh, ja, wat kunnen we trots zijn op datgene wat we gemaakt hebben. Wat kunnen we hoogmoedig zijn als ons iets is gelukt wat de ander niet lukt. Het is zo verleidelijk om jezelf hierin te verheffen en te verheerlijken en niet de dank uit te spreken naar de Vader in de hemel. En dat gevaar is er ook zeker op geestelijk vlak. Misschien heb je wel iemand tot de Here mogen leiden. En misschien ben je wel tot zegen geweest voor een ander in een moeilijke situatie. Hoe makkelijk is het dan om er zelf met de eer vandoor te gaan, terwijl je maar een schakel bent geweest in het geestelijk welzijn van de ander. God heeft je daarvoor willen gebruiken. Geef hem daarvoor dan de eer en word niet hoogmoedig. En zoals ik al heb gezegd, zijn dit begeerten die voortkomen uit de wereld en niet vanuit de Vader. Herkent u dit op dit moment in uw leven? Ziet u in dat de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven u afhouden van de intieme relatie die we mogen hebben met de Heer Jezus. Met de Vader door zijn Zoon Jezus. Als u dit inziet, bekeert u dan van deze zonde. Want ze brengen u af van de intense gemeenschap met de Vader. En de begeerte van de ogen houdt ook in dat uw oog minder zicht heeft op de volmaakte heerlijkheid van God. En dit houdt dus in dat dit een dagelijkse strijd is waarmee we mee te maken hebben. En Satan die weet precies wanneer hij kan toeschieten. Juist op onze zwakke, op onze moeilijke momenten. Dat zien we ook in het leven van Jezus bij de verzoeking in de woestijn. In Matthäus 4. Hij had 40 dagen en hij had 40 nachten gevast. En hij kreeg tenslotte honger. En staat er, de verzoeker kwam bij hem. De duivel die zal ons ook verzoeken. Tot begeerte. Op onze vermoeide momenten. Misschien als je alleen thuis komt. Of je hebt hard gewerkt en je komt thuis en er ontstaat irritatie tussen je man of je vrouw. Dat kan soms de liefde ver te zoeken zijn. Wees ervan bewust op dit ogenblik. Als de Satan je verzoekt tot begeerte. Dat de Satan juist meer ruimte heeft om op je in te praten. Om je te verzoeken. Om je begeerte uit te laten gaan naar andere dingen. Net zoals hij bij Jezus deed. En Jezus heeft ook onze dagelijkse strijd die wij hier kennen als gelovigen zelf ook gekend. Allereerst verzocht de duivel hem om van stenen brood te maken. De begeerte van het lichaam. Ten tweede verzocht de duivel hem om zich van de tempel te gooien. Zodat engelen hem op handen zouden dragen. De hoogmoed van het leven. En ten derde werd Jezus verzocht om zich voor de duivel te knielen. Nadat hij al de koninkrijken van de wereld had laten zien. De begeerte van de ogen. En een zeer belangrijke strategie vanuit het leger is: ken je vijand. Broeders en zusters, ken uw geestelijke vijand. En als je de Heer Jezus navolgt, dan krijg je met hem te maken. Maar wapen je er tegen. Efeze 6, trek de geestelijke wapenrusting aan. Ik ga daar nu niet verder op in. Maar doe net als Jezus, als je verzocht wordt om te begeren. Confronteer de verzoeker met het woord. Net zoals Jezus deed. Iedere keer als Jezus verzocht werd, lees het maar na in Matthäus 4, dan zei hij, er staat geschreven. Ik heb het ook wel eens gehad, als ik op een snelweg reed, en ik zag een begeerte van een ontblote vrouw op een rood bord. Heren, reinig mijn gedachten, ik breng mijn gedachten bij u. Wapen je er tegen, zodat de invloed van de boze niet bij je binnenkomt. Maar wees daarom ook thuis in het woord. Wapen je er tegen. En wat ook goed is om te beseffen, dat als je de wereld lief hebt, zoals we hier in vers 15 hebben gelezen, dan is de liefde van de Vader niet in je. Laat het eens rustig op je inwerken, broeder en zuster. Het gaat hier dus om een manier van leven. Het gaat hier om structurele zonde. En als een van deze drie begeerten u beheerst, en wat iedere keer leidt tot zonde, dan is het goed om dit naar de Heer toe uit te spreken. En om dit te beleiden en om dit te brengen onder zijn bloed. Om vergeving te vragen. En dit is mijn inziens, het kenmerk van de ware prediker. Niet om mijzelf daarin te verheffen, maar dit is ook het ware kenmerk van de gelovige. Je bemoedigt elkaar, net zoals Johannes hier doet, in vers 12, 13 en 14. Maar je waarschuwt ook voor het gevaar. En dat doet Johannes hier ook. Heb de wereld niet lief. En laten we eens eerlijk zijn. Hoe heerlijk is het als gelovige om te horen dat je geliefd bent door de Vader. Dat hij van je houdt. Dat je bent aangenomen. He? Kinderen, denk nog terug aan het voorbeeld. 1-1-2. Dat je bent aangenomen door de Vader. Omdat hij je lief had. En dat niets meer zal scheiden van de liefde van Christus. En ga zo maar door. En dit is natuurlijk allereerst een bemoediging voor de gelovigen. En dat moet blijven gepreekt worden. Omdat dit ons vastigheid en zekerheid geeft. In ons leven met de Heer Jezus. Omdat we onze vastheid halen en onze zekerheid halen uit het woord, maar ook uit het geloof in hem. Dat moet blijven gepreekt worden. Maar als dit gepreekt wordt zonder de noodzaak dicht bij hem te blijven en om te strijden tegen de zonde en de begeerte, zoals Johannes hier doet, dan zijn we alleen maar bezig met onze verlossing in plaats van met onze verlosser. Hem komt de eer toe, net zoals we hebben gelezen in vers 12. Want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. We mogen weten dat de overwinning in Christus behaald is. En daar heeft hij getriomfeerd door aan het kruis te gaan. Om op te varen naar de hemel en zich te zetten aan de rechterhand van de Vader. Waar hij voor ons bidt, waar hij voor ons pleit. En vanuit dit zeker weten mogen we en kunnen we leven. Maar ik wil nogmaals de oproep doen. En dat doe ik met alle oprechtheid van mijn hart. Om te breken met de zonden die voortkomen vanuit de wereld. Die voortkomen vanuit de verkeerde begeerte. Misschien ben je een tijdje geleden tot bekering gekomen. Heb je radicaal verbroken. Het seksuele begeerte. Of wat dan ook. Misschien is het weer teruggekomen in je leven. Misschien top je met die seksuele begeerte of verkeerde eetgewoonten. Misschien vind je het heerlijk om te roddelen over anderen. Misschien ben je zo jaloers. Wat anderen wel hebben en wat ik niet heb. Misschien gaat je begeerte wel uit naar films, naar games. En misschien wil je wel de nieuwste snufjes qua media weten en hebben en de nieuwste telefoons. Ofwel alles wat je van Jezus afhoudt. En misschien zeg je wel, als God nu rechtstreeks tegen mij zou zeggen, breek met deze zonde, breek met deze verkeerde gewoonte. Ik zou het meteen doen. Maar lieve broeder en zuster, hij spreekt nu op dit moment tot jou. Nu vanmorgen door zijn woord en door zijn geest. Leg daarom deze preek niet naast je neer, maar doe ermee. Doe er wat mee en ga ermee naar de Here. Want, zegt Johannes in vers 17, en daar wil hij naartoe. Deze wereld gaat voorbij met haar begeerte. De wereld van Satan, broeders en zusters, gaat voorbij met zijn demonische invloeden om de wereld en de gelovigen te beïnvloeden met zonde. En letterlijk staat er hier dat deze wereld aan het voorbijgaan is. Net als de duisternis, die gaat ook voorbij. Het is een aflopende zaak voor de duisternis. En voor het wereldsysteem van Satan. Maar, zegt Johannes in vers 17b, wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Nou, wat is de wil van God? Paulus zegt in Efeze 5 vers 17, wees niet onverstandig. Maar begrijp wat de wil van God is. We zijn geen robots. Maar als je met hem leeft, dan zegt Paulus hier, begrijp. Ga met hem om. Leer wat de wil van God is. Ten eerste weten we vanuit zijn geopenbaarde wil dat hij niet wil dat enige verloren gaan. Dat staat in 2 Petrus 3 vers 9. Maar dat alle mensen tot bekering komen. En daarom ook vanmorgen de oproep voor u en voor jou. Dat als je nog leeft voor jezelf, dat je mag komen tot het heil in de Heer Jezus Christus. Hij heeft daar gehangen voor jou. En als je je zonde beleidt op grond van zijn volbrachte offer, dan mag je hem aanvaarden in je hart. En dan ben je een kind van de levende God. En ten tweede weten we ook dat als we tot bekering zijn gekomen, dan is het zijn wil dat we heilig wandelen. Dat we wandelen in het licht waar deze brief van jou over vol staat. En niet om te wandelen in de duisternis. Want Paulus die schrijft in 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. Want dit is de wil van God. Uw heiligmaking. En heel concreet betekent dit wat Johannes hier leert in zijn brief. En dat heb ik, als het goed is, ook in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 uit mogen leggen. Allereerst wandel in het licht. Lieg niet. Vers 6 en vers 8 van hoofdstuk 1. Heb je broeder en je zuster lief. Vers 7 tot en met vers 11. Heb de wereld niet lief. Vers 15. En kijk uit voor de dwaaleraars, wat vandaag de dag zeer actueel is. En waar ik de volgende keer bij hoop stil te staan, in de versen 18 tot en met vers 23. En daarom zegt Johannes aan het einde van vers 17. Diegene blijft. Ja, niet voor 100 jaar, nee, tot in eeuwigheid. Een eeuwigheid lang mogen we verkeren in zijn tegenwoordigheid. En mogen we, als we zijn wil doen. En als we zijn wil doen, dan hebben we hem lief. En zegt Johannes in hoofdstuk 5 vers 3. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Als we hem volgen, dan is het niet zwaar om hem te volgen. En broeders en zusters, we mogen dan een eeuwigheid bij hem zijn. En wat, ik kan er soms echt naar uitkijken. Omdat we dan bij hem mogen zijn in die stad. Ja, met de palen poorten. En het bekend vers zegt, het bekend vers van een lied. Maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. En daarom, broeders en zusters, ik wil u vanmorgen bemoedigen. Als u met hem leeft, Ga dan daarmee door. En volhard in het geloof. Draag dat vrijmoedig uit. Omdat we vergeven zijn. Omwille van zijn naam. Dat geeft vreugde op onze weg door dit leven heen. Maar heb de wereld niet lief. Amen. We willen nu...